Nu volgt de uitzending van donderdag 28 juli 2011. Beste luisteraars, welkom bij deze uitzending van PI4AA, het verenigingsstation van de VERON, de Vereniging voor Experimenteel Radioonderzoek Nederland. Deze uitzending kunt u volgen op 80 meter op 3603, op 40 meter op 7073, op 20 meter op 1420, op 2 meter op 145325 en op 70 centimeter op 438625. In deze uitzending weer tal van interessante onderwerpen, zoals IARU-MS, Papa India 9 Alpha Delta Lima, de Surplus Radio Society en natuurlijk onze vaste rubrieken Kort Radio Nieuws, Nieuws van het HB en de prijsvraag. Blijft u dus aan de frequentie.
Het korte radionieuws van 28 juli 2011, met als onderwerpen nieuwe frequentie voor Portugese radioamateurs, DNAT, Zuid-Soedan nieuw DXC-land, 500 kHz voor Malta en SSB-velddagen. Nieuwe frequentie voor Portugese radioamateurs. Aan de Portugese radioamateurs is in de 60 meter band een derde frequentie toegewezen. Naast de frequenties 5371,5 en 5403,5 kHz mogen ze nu ook uitzenden op 5288,5 kHz. De toewijzing is voor een jaar en geldt op secundaire basis. DNAT. Van 25 tot en met 28 augustus wordt in Bad Bentheim het 43ste DNAT gehouden. DNAT staat voor Duits-Nederlands Amateurtreffen. Gedurende die dagen zijn een groot aantal activiteiten gepland. We noemen vossenjachten en een radiovlooienmarkt op zaterdag 27 augustus. Tijdens de markt worden ook lezingen gegeven over QRP, een noodnet en D-Star. Meer informatie op de website www.dnat.de en in het augustusnummer van Electron. Zuid-Soedan, nieuw DXC-land. Na een volksstemming in januari 2011 is op 9 juli de Republiek Zuid-Soedan een onafhankelijk land geworden. Op 14 juli is het land als nummer 193 toegelaten tot de Verenigde Naties. Hierdoor is Zuid-Soedan nu ook een DXC-entiteit geworden, waardoor het totaal op 341 komt. Eén prefix is nog niet toegewezen. Een 15-man sterke D-expeditie zal over enige tijd naar Zuid-Soedan vertrekken om ons in staat te stellen dit nieuwe land aan onze DXC-score toe te voegen. 500 kHz voor Malta. De Maltese zendamateurs kunnen tot december 2011 gebruik maken van de 500 kHz-band. Met een maximumvermogen van 10 watt mag gezonden worden in het segment van 501 tot 504 kHz. De uitzendingen zijn beperkt tot experimentele doeleinden. SSB-velddagen. In het weekend van 3 en 4 september worden weer de SSB-velddagen gehouden. Er is ook een contest. Deze loopt van zaterdag 13 uur UTC tot zondag 12 uur 59 UTC. Doel is uiteraard om zoveel mogelijk verbindingen te maken. Dat kan dan op alle banden 160 tot 10 meter, met uitzondering van de warkbanden. Thuisblijvers kunnen meedoen door zoveel mogelijk velddag of mobiele stations te werken. Een aantal afdelingen trekt als groep erop uit. Gezelligheid en experimenten gaan dan hand in hand. Meer informatie in het septembernummer van Electron en natuurlijk op de Veron website.
Dit is PI4AA Papa India 4 Alpha Alpha.
Aan de telefoon heb ik Hans PA0AAJ, first operator van PI9ADL.
Goedenavond.
Ja, goedenavond. En als ik zeg PI9ADL, dan vraag ik me gelijk even af, waar staat dat voor?
Papa India 9 Alpha Delta Lima is het clubstation van Aviodroom Lelystad.
Ah, wacht eens, dat is dat luchtvaartmuseum in Lelystad, als ik me goed herinner.
Ja.
Kijk eens aan. En wat hebben zendamateurs in dat luchtvaartmuseum?
Nou, het is zo dat aanvankelijk was er op het gebied van communicatie helemaal niets. Op een gegeven ogenblik hebben we het voor elkaar gekregen om daar dus een radiostation, een zendamateurstation in te richten. En hoofdzakelijk met apparatuur waar de KLM mee gevlogen heeft in de jaren 40, 50. En dan denk ik aan de BC-3-75, de Jachter 40, AET-13, SCR-274 Comanche. Dat soort apparatuur hebben we dus allemaal in bezit daar. Uiteraard ook nog twee moderne setjes.
Kijk eens aan. Ik ben daar iets te jong voor. Maar de mensen die wat meer in die tijd passen, zeg maar, die zullen daar hele warme gevoelens bij krijgen. Hebben jullie dat operationeel staan?
Ja, dat is allemaal operationeel. Alles werkt naar behoren. We hebben er ook redelijke mogelijkheden qua antenne. We hebben een antenne van 214 meter dipool op 15 meter hoogte met een open voedingslijn. En dat werkt allemaal perfect.
En wat voor activiteiten worden daarmee ontplooid?
Hoofdzakelijk op 80 werken we regelmatig, vooral 's morgens, op de SRS-frequentie. Dat is 3575, ECW. En verder, als het druk is, zoals de komende vakantieperiode, dan wordt er weinig gewerkt, want dan komt er zoveel volk binnen die dus belangstelling hebben, dat dan kun je niet werken, dan moet je de mensen te woord staan. En wat we vooral doen is met de kinderen werken. Die leren we seinen. Dat gaat over het algemeen heel goed. De kinderen dan praat ik tussen de 6 en de 12. Die zijn geïnteresseerd, daarboven niet meer. En die seinen dan hun naam. Wij schrijven dat dan op en dan zijn ze altijd stom verbaasd dat dat werkt. En sommigen zijn niet meer weg te krijgen. Dat is heel leuk. Wij werken heel graag met kinderen.
Ja, dat lijkt me ook een dankbare groep om dan in zo'n omgeving mee te werken.
Ja, we verkopen ook morsensoundertjes, heel simpele dingetjes, een soort seinsleuteltje met een piepertje erop en dat geeft ook gretig aftrek.
Nou ben ik zelf met morsen nog niet zo ontzettend handig. Zijn jullie ook te werken in andere modus?
Ja, het is zo dat Jacob en Ferry Bullinga, Jacob PA3 FIE, Ferry Bullinga is PB4 TUG en ikzelf werken veel met CW, eigenlijk uitsluitend CW. En de andere operators, want we hebben een hele week bezetting, die doen ook veel SSB, met name Wim van den Broek, PA0JEB, die werkt uitsluitend met single sideband.
En als je nu eens een keer in het museum wil komen kijken, wanneer zou dat kunnen?
Dagelijks, behalve 's maandags, wel in de vakantie, maar buiten vakanties zijn ze 's maandags gesloten. Voor de rest de hele week open, van 9:30 tot 17:00. En we hebben dus de hele week bezetting in de radiokamer. Ik zit er altijd vrijdags, dus Jacob op de woensdag. En dus iedereen is welkom, van harte.
In het Aviodroom in Lelystad. En laat ik eens gokken, een website www.aviodroom.nl?
Klopt, helemaal.
Kijk eens aan. Ja, het wordt ook steeds makkelijker en daar zijn ook al die details op terug te vinden.
Ja, inderdaad. Dat klopt. We zitten niet in het hoofdgebouw, maar in een soort bijgebouw. Dat is een replica van het Schipholgebouw uit 1928. Dat is aan de overkant van het hoofdgebouw. En de radiokamer bevindt zich onder de verkeerstoren.
Kijk eens aan. En is die verkeerstoren ook nog te bezichtigen dan?
Ja, maar er is niks te zien. Die is helemaal leeg. Je kunt naar boven toe, heb je een leuk uitzicht over het platform, waar vaak dus oude vliegtuigen staan. Maar het heeft absoluut geen functie meer.
Kijk aan. Dus voor vliegtuigen kun je er terecht. En natuurlijk om bij jullie de oude apparatuur uit de KLM-tijd uit de jaren 40 te bekijken.
Ja, zonder meer. Ja.
Hans, dankjewel voor dit interview.
Oké, graag gedaan.
Aan de lijn heb ik Guido van der Berg, PA0GMM. En goedenavond, Guido.
Ja, een goedenavond, jij.
Je bent in het hoofdbestuur al heel wat jaren erg druk bezig. Wat is het laatste nieuws daar?
Ja, wat is het laatste nieuws? We zitten nu even in de vakantieperiode. Een aantal HB-leden gaan overigens volgende maand naar de IAU-conferentie in Zuid-Afrika, Sun City. Dus dat zit er aan te komen volgende maand, de IAU-conferentie. En verder is het hier even in Nederland rustig met zaken, want er is op het ogenblik geen overleg met instanties en dat soort aangelegenheden, omdat we nu even hier in de vakantieperiode zitten.
Dus de laatste voorbereidingen voor de IARU, want daar moeten we natuurlijk het ijzer smeden als het heet is. Dan wordt de toekomst voorbereid. Jouw naam wordt meestal genoemd rondom antennes. Er waren twee dingen die mij te binnen schoten. Het antenneregister, daar is dus nu nog weer wat verwarring over.
Het antenneregister, ja, mijn naam wordt natuurlijk meestal genoemd in verband met de juridische kant van de zaak met betrekking tot antenneplaatsing. Iedereen kent natuurlijk ook het boek. Amateur Radio Antennes, juridische leidraad, waar het een en ander in te vinden is over deze problematiek. Wordt overigens wel gedacht aan een tweede druk, maar dat kan nog even op zich laten wachten. Wat van belang is dat er wat in de wetgeving veranderd is, maar in essentie is er voor radioamateurs ten aanzien van antennes niets gewijzigd. Alleen de verwijzingen naar andere wettelijke regelingen is nu aan de orde. Omdat er in de loop van de jaren sinds het boek verschenen is wel het een en ander veranderd is. Maar in essentie niet.
Dus er komt nog steeds op neer, als je problemen hebt of denkt te hebben, eerst het boek doornemen. En als het dan helemaal niet meer komt, eens een keer aankloppen.
Dat is juist. En er is wat nieuwe wetgeving gekomen in het afgelopen najaar. En dan moeten we bijvoorbeeld ook even denken aan zaken als bouwvergunningvrije antennes. Daar is in essentie is daar niets in gewijzigd. Alleen het verdient nog wel aanbeveling om voor wat betreft de wijze van toepassing van de nieuwe wettelijke regeling, die identiek is aan de oude, te blijven verwijzen naar de nota van toelichting op het oude besluit bouwvergunningsvrije en lichtbouwvergunningplichtige bouwwerken. Want daar vinden we dus precies in hoe het betreffende artikel moet worden toegepast.
Mm-hmm. In het verleden zijn heel wat mensen al daarmee geholpen aan een antenne. En ik hoop dat ze nog heel veel plezier aan dat boek gaan hebben. En ja, een tweede druk. Ja. Het boek gaat al zo lang mee. Ander puntje. Ik hoorde iets van wel of niet melden in antenneregister. Of dat nou wel of niet moest gebeuren. Ik heb het heel netjes gedaan. Moet iedereen dat nog steeds doen?
Kijk, dat antenneregister is gebaseerd op het frequentiebesluit. Zoals dat enkele jaren geleden gewijzigd is. Waar deze regeling in is ingevoerd. Dus een algemene maatregel van bestuur. En AT moet die wettelijke regeling uitvoeren. Ja, iedereen is verplicht om, als hij antennes heeft, die op de voorgeschreven wijze in het register op te toenemen. Er is overigens wel wat commotie geweest over het al of niet invoeren van uitsluitend ontvangantennes. Dus als jij als zendamateur alleen over ontvangantennes beschikt, dat zal in de regel niet het geval zijn. Maar dan zou je de ontvangantenne volgens de nota van toelichting op het frequentiebesluit niet hoeven op te nemen in het antenneregister. Terwijl AT dat wel stelt, ook ontvangantennes moeten in het register worden opgenomen. Nou, daar gaan we nog eens even met AT over van gedachten wisselen. Maar het lijkt me niet echt een probleem.
Oh, het zijn dus echt de uitzonderingen waar we het dan over hebben. Dus als regel gaat iedereen gewoon netjes het register in.
Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer.
Ah, jouw antenne zal er ook wel in staan?
Mijn antenne staat er uiteraard ook in, ja.
Kom je nog wel toe om die te gebruiken?
Nou, ik ben natuurlijk al heel ver gekomen met mijn DX-activiteit. En ik heb mij nog een paar doelen gesteld. Ik heb, om te beginnen, inmiddels 340 landen bevestigd. Daar is sinds kort een land bijgekomen, Zuid-Soedan, wat nu onlangs onafhankelijk is geworden en lid is geworden van de Verenigde Naties. En daar komt dus, als alles volgens plan verloopt, een expeditie in de lucht. En dan hoop ik dus ook dit land als 341ste land van de huidige DXCC-lijst toe te voegen aan mijn collectie.
Nou, dit is prachtig. Dus ik denk dat je antenne meer gebruikt voor luisteren dan voor zenden.
Daar komt het eigenlijk wel op neer. We hebben natuurlijk ook de DX-clusters en dat soort websites waar actuele DX-informatie te vinden is. En dat houd ik uiteraard in de gaten. Verder doe ik ook nog iets aan 160 meter, waar het streven is om daar op 100 landen te komen. Maar het zomerseizoen is natuurlijk niet echt een geschikt DX-seizoen voor 160 meter. Dus daar gaan we in het najaar weer eens opnieuw naar kijken.
Nou, even zeggen, het is leuk te horen dat je dus ook nog tijd vindt voor de hobby zelf. Behalve de heel vele uurtjes die in het hoofdbestuur gaan.
Ja, uiteraard moet je natuurlijk ook zorgen dat je zelf iets aan je hobby blijft doen.
Dit is PI4AA Papa India 4 Alpha Alpha.
Aan de telefoon heb ik Jan, PE2, ELS. Goedenavond.
Goedenavond.
Als ik het goed begrijp, bent u de voorzitter van de Surplus Radio Society.
Ja, dat klopt. Dat is een vereniging die zich hoofdzakelijk bezighoudt met oude apparatuur. Dus oude apparatuur is over het algemeen legerapparatuur, omdat dat makkelijk voorhanden was natuurlijk na de oorlog. Mm-hmm. En ook nu nog wel makkelijk voorhanden is. En de bedoeling van de vereniging is dat we die apparatuur dus restaureren, weer helemaal in werking brengen. En de kennis daarvan opslaan, bewaren en ook de kennis brengen onder de centamateurs, zodat die niet verloren gaat. Dat is hele oude kennis en hele oude apparatuur natuurlijk vaak. En die wordt geheel gerestaureerd dan weer.
Dat is natuurlijk een mooi doel om oude apparatuur aan de praat te houden, dan wel weer aan de praat te brengen. En die kennis is natuurlijk best wel lastig. Wordt dat vastgelegd in tijdschriften of andere vormige documentatie?
Ja, wij geven een blad uit. Dus dat is het Surplus Radio Bulletin. En dat komt één keer per kwartaal, dus vier keer per jaar komt dat uit. En daar wordt de apparatuur, dus steeds verschillende apparatuur uiteraard, wordt daarin beschreven helemaal hoe het werkt, hoe het gerestaureerd kan worden, wat de problemen zijn. En in de loop der jaren zijn er dus, want de vereniging bestaat op dit moment 15 jaar. En als al die bulletins bij elkaar neemt, ja, dan is er heel veel apparatuur is daarin besproken en uitgelegd. En dat is natuurlijk wel heel handig voor een heleboel mensen.
Ja, dan wordt het bijna een SRS-encyclopedie natuurlijk.
Ja, inderdaad.
Is er naast het uitgeven van een blad en het bij elkaar brengen van mensen met eenzelfde interesse nog andere activiteiten, bijeenkomsten wellicht?
Ja, we hebben een aantal malen per jaar, hebben we ook in Kootwijkerbroek, want daar mogen wij dan gebruik maken van het dorpshuis. Een heel mooi dorpshuis is daar aanwezig. En daar mogen we dan gebruik van maken een aantal keren per jaar. En daar houden we dus ruilbeurzen, want ja, de apparatuur die wij hebben, daar kun je geen onderdelen verkopen in de winkel. Dat is over het algemeen in de ruilen onderling. Mm-hmm. Houden we dus ruilbeurzen en een flink aantal lezingen ook, dus over de apparatuur. Mensen die van een bepaald apparaat veel weten, die houden dan weer lezingen, zodat andere mensen daar ook weer profijt van hebben.
En wordt daar ook apparatuur actief in gebruik gehouden? Of is dat wat minder? Heeft dat wat minder aandacht op die dag?
Op die dagen is er geen apparatuur in gebruik. Voor de in gebruik zijnde apparatuur, daar hebben we dan onze rondes voor. En die rondes die zijn meestal op zondagmorgen, of eigenlijk elke zondagmorgen. En dat doen we dan in CW. En zondagmorgen doen we dat om 9 uur in CW op 3.575 kHz. En dat doen we dan ook op zondagmorgen, maar dan wat later, tussen 10 en 12, op 3.705. En dan doen we dat in AM.
Oh, kijk eens aan, een heerlijke, ja, ook wat oudere mode natuurlijk. En mensen die geïnteresseerd zijn, hoe worden die lid van de vereniging als dat kan? En wat kost dat eventueel?
Ja, iedereen kan zich natuurlijk simpelweg opgeven bij onze secretaris, Richard Arends. En die is bereikbaar onder een e-mailadres altijd, richardarends@arends.nl. Mm-hmm. Maar dat is ook te zien in onze clubblad natuurlijk. En het lidmaatschap kost €30 per jaar. Dus dat is er wel overheen te komen over het algemeen als we zien wat we uitgeven aan onze apparatuur. Ja. En daar krijg je dus vrij veel voor terug, ja.
Ja, het lijkt me echt, als je geïnteresseerd bent in de wat oudere, dan wel in de legerapparatuur van de nodige jaren geleden, lijkt het me een must om van zo'n vereniging lid te zijn. Nou hebben heel veel groepen, verenigingen hebben een website. Ik neem aan dat jullie ook op internet te vinden zijn.
Ja, wij hebben een website en dat is http://pi4srs.nl. En daar is eigenlijk alles te vinden over de vereniging, wat je weet. Ook het adres van de secretaris is daar te vinden. Dus dat kan geen probleem zijn.
Kijk eens aan. En ieder die meer wil weten over de Surplus Radio Society, die moet dus zeker even een kijkje nemen op www.pi4srs.nl.
Ja, ja, inderdaad. En die, ja, een van de hoofddoelen is natuurlijk het verbreiden van de kennis. En het in gebruik nemen van allerlei oude modussen. We werken veel met CW. We werken ook met Telex en al dat soort dingen meer. We hebben ook op zo'n woensdagavond een Telexnet in de lucht. Ook op 3705. En dat, dat is allemaal oude modussen natuurlijk. En oude manieren van communicatie.
Absoluut. Ik hoor voldoende mogelijkheden. Een vereniging, rondes in CW, AM en zelfs in Telex. En vanzelfsprekend nog heel veel meer. Maar daar is ook natuurlijk veel over op de website te vinden. Mag ik je vriendelijk danken voor dit interview?
Ja, graag gedaan.
Planung und Selbstbau von Netzteilen door Bernhard Kaschner, Delta Kilo 7, Victor November. Goedkope netvoeringen voldoen misschien niet aan uw eisen en kwalitatief goede apparaten zijn niet goedkoop. Uiteindelijk gaat u de gewenste voeding maar zelf bouwen. Dit boek is te beschouwen als een stuk gereedschap dat u daarbij nodig heeft. Er worden wel 100 schakelingen gepresenteerd, eenvoudig beginnend tot de meer complexe schakelingen. Vanuit de theoretische achtergrond en via berekeningen komt u tot de uitvoering van een op maat gesneden voeding. De eerste twee hoofdstukken zijn gewijd aan het gebruik van respectievelijk batterijen en accu's en stekervoedingen. In het derde hoofdstuk wordt beschreven welke spanningen op de poorten en het voedingsdeel van een pc beschikbaar zijn. Het leeuwendeel van het boek is een stap-voor-stap beschrijving voor het construeren van een gestabiliseerde lineaire voeding. Begonnen bij de netingang worden de verschillende componenten behandeld en waar nodig theoretisch toegelicht. De keuze van de halfgeleiders, afvlakcondensatoren en de koeling van de serietransistoren worden uitvoerig besproken. In dit hoofdstuk komen de componenten samen en groeien uit tot een complete gestabiliseerde voeding. Als afsluiting wordt de voeding nog voorzien van een digitale stroom- en spanningsmeter. Voor de constructie van een eenvoudige voeding met een vaste uitgangsspanning kunnen we een zogenaamde driepootregelaar gebruiken. Serietransistor, referentie en beveiliging zijn in één blokje samengebouwd. Er zijn uitvoeringen voor positieve en negatieve spanningen en de relevante schakelingen komen aan bod. Met een andere uitvoering, de LM317 en de LM337, zijn eenvoudige, regelbare voedingen te maken. Dat is het onderwerp van het vijfde en zesde hoofdstuk. Het ontwerpen van een voeding met instelbare ingangsstroom is gecompliceerder dan de instelbare spanninguitvoering. Daarom is daar een apart hoofdstuk aan gewijd. De laatste hoofdstukken zijn gevuld met de beschrijving van testapparaatjes en een overzicht met specificaties van de in dit boek aan de orde gekomen componenten. Het boek is een goede handleiding voor het bouwen van netvoedingen en geeft zowel een uitgebreid overzicht van de verschillende uitvoeringen als aanwijzingen en details voor de zelfbouw. Planung und Selbstbau von Netzteilen is een Funk-uitgave en kost €17.
Dit is PI4AA Papa India 4 Alpha Alpha.
Aan de telefoon heb ik Dick, PA0 GRU. Goedenavond.
Goedenavond.
Ik begrijp dat je voor de Veron coördinator bent van de IAR. Nou, dat is een moeilijke afkorting. Wat is het?
Ja, het is de IARUMS, International Amateur Radio Union Monitoring System.
Ah, is dat wat ik ken als de Intruder Watch?
De oude benaming is Intruder Watch en voor het gemak kunnen we dat vanavond wel even gebruiken.
Nou, wat gebeurt daar allemaal?
Wel, nou, in de regio 1, 2 en 3 wereldwijd zijn dus een groot aantal landen die deelnemen aan de Intruder Watch. En als we nou ons even laten beperken tot regio 1, in deze regio zijn 8 landen actief. Kenia, Duitsland, Hongarije, Portugal, Finland, Groot-Brittannië, Zwitserland en Nederland, de Veron. Nou, de Veron heeft een team van 8 man, 8 amateurs, die geregeld in hun eigen tempo de amateurbanden beluisteren op intruders.
Mm-hmm. Laat ik eerst even vragen, wat is een intruder eigenlijk?
Ja, intruder, het is eigenlijk een station die in een bepaalde mode uitzendt en die daar niet thuis hoort. Je weet, we hebben dus een aantal exclusieve amateurbanden. Maar ja, in de afgelopen tientallen jaren blijven wij last houden van intruders. Om een voorbeeld te noemen, digitale militaire stations, over de horizon radar, RTTY-uitzendingen, CW-netten, de Russen onder andere gebruiken nog steeds CW-netten. Nou, en SSB-piraten zoals zeevisserij en dan de omroepen in Afrika en in Azië.
Juist. Volgens mij hebben we een heel mooi fragmentje van een 40 meter intruder, hè?
Ja.
Nou, volgens mij moeten we er heel even naar gaan luisteren.
Doen we.
Сретенский травмоскреб, лица беде.
Выпуска. Судьба съемочной группы российского телеканала «Звезда», пропавшей в КАИ, остается неизвестной. Российские силовики предотвратили новогодний теракт на Красной площади в Москве. И в Москве представят сборник переписки.
Окей. Waar hebben we nu naar zitten luisteren?
Dat was de Voice of Russia, de stem van Rusland. In februari ontdekte de Intruder Watch, het waren eigenlijk de Duitse collega's van de Dark Bandwacht, dat 's avonds op een exacte tijd op 7200 kilohertz de stem van Rusland uitzond. Mm-hmm. Nou, daar waren wij natuurlijk niet blij mee, want 7200, dat spetterde in het exclusieve gedeelte tussen 7100 en 7200.
Ja.
Toen hebben wij de stoute schoenen aangetrokken. De Dark Bandwacht, die heeft een e-mail gestuurd naar de ambassadeur van Rusland in Berlijn. En ik heb een e-mail gestuurd en een brief naar de Russische ambassadeur in Den Haag. En hebben we verwoord dat dit een exclusief verband is en dat deze zender daar niet thuis hoort.
En wat gebeurde er?
Nou, ik moet je zeggen dat een dag of 10 later was de zender verhuisd naar 7265 kilohertz. En een autoriteit op het ministerie van Telecommunicatie heeft contact opgenomen met de omroep in Sint-Petersburg. Mm-hmm. En vriendelijk verzocht of hij van 7200 kHz weg wilde gaan. Dus het was een succesje voor de Intruder Watch.
En dat in 10 dagen, dat is heel bijzonder.
Ja,
Als je nu een intruder hoort, of een van de 8 luisteraars in Nederland een intruder hoort, hoe meld je dat dan en wat voor gegevens heb je dan nodig?
Nou, dan willen wij graag weten de volgende punten in een melding: de datum, de tijd, UTC, en dan de frequentie, het liefste met 2 of 3 cijfers achter de komma, en dan de aanduiding van de mode, CW, SSB, LSB, USB of AM, met aanvullende informatie. En dat kan dan gestuurd worden naar het volgende e-mailadres: iarums@veron.nl. Dat komt dan bij mij terecht en ze krijgen absoluut van mij antwoord.
Ja, en uit het verhaal van de Voice of Russia, die een stukje ging opschuiven met een dag of 10, blijkt alleen al dat het zeker nut heeft om dat te doen natuurlijk.
Ja hoor, kijk, die strijd tegen de piraten, dat winnen we nooit. Mm-hmm. Maar er zijn toch wel telkens zaken die worden opgelost. En mag ik nog één voorbeeldje noemen?
Doe eens.
We hadden verleden jaar ontdekte de Duitse collega's een RTTY-uitzending in de 40 meter band. En dat was met een Engelse roepnaam. En de peilingen die gingen naar Schotland en dat was een onderzeebootbasis. Nou, toen heeft de Duitse PTT naar aanleiding van onze informatie een fax gestuurd. En binnen een half uur was de zender uit de lucht. Ik bedoel, zo af en toe dan scoren we wel. En dat is best leuk.
Nou, dat zijn leuke verhalen om dan ook inderdaad te horen. Ik neem aan dat er op de Veron-website iets te vinden is over jullie. Ik vermoed iets bij het trafficbureau.
Ja, dat is correct. Als je naar de Veron-website gaat en dan trafficbureau en dan naar de link kort nieuws, daar staan een aantal actuele dingen van storingen die voorkwamen en ook een aantal zaken die we gezamenlijk opgelost hebben. Nou, en dan zou ik eigenlijk willen zeggen, het monitoren van de amateurbanden, dat is absoluut zinvol en toch in het belang van de zendamateur, hè?
Kijk eens aan, want anders krijgen we natuurlijk ook PI4AA niet meer bij onze luisteraars.
Ja, dat zou een ramp zijn.
Dat bedoel ik. Mag ik je heel erg vriendelijk danken voor dit interview, Dick?
Graag gedaan en bedankt dat we even de Intruder Watch in het zonnetje konden zetten.
Dit is PI4AA Papa India 4 Alpha Alpha.
De prijsvraag van de vorige uitzending luidde: wanneer verwachten Amerikaanse onderzoekers het eerstvolgende zonnevlekkenmaximum? Dat zou rond mei 2013 zijn. Het goede antwoord kwam onder andere van Cor, Papa Alpha 0, Alpha Mike. Van harte gefeliciteerd. Een leuke prijs komt zo snel mogelijk naar je toe.
De PI4AA prijsvraag.
Intruder Watch klinkt bekend in de oren, maar wat is IARUMS? Stuur uw antwoord voorzien van uw naam en volledig adres voor 13 augustus naar PI4AA, Wezel 21, 5508 Mike Charlie in Veldhoven. E-mailen mag ook, prijsvraag@pi4aa.nl.
Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van PI4AA. Meld u zich zometeen ook even in op 40 of 80 meter. Deze uitzending wordt herhaald op donderdag 11 augustus en onze volgende uitzending vindt plaats op donderdag 25 augustus. Meer informatie over PI4AA vindt u op onze website. Dat is www.pi4aa.nl en op deze website kunt u ook alle voorgaande uitzendingen beluisteren. Opmerkingen, vragen en bijdragen kunt u sturen naar PI4AA Wezel 21 5508 Mike Charlie in Veldhoven. Dat is PI4AA Wezel 21 5508 Mike Charlie in Veldhoven. E-mailen mag ook redactie@pi4aa.nl. Opmerkingen over de techniek en uw QSL-rapporten kunt u mailen naar techniek@pi4aa.nl. Dit was de uitzending van donderdag 28 juli 2011.